God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 73 en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 73 vers 9 en 10. zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138, vers 3. Nadat we met de woorden van de 12 artikelen geloofsbelijdenis hebben gedaan en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de profeet Obadja. In Obadja komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op, en laat ons opstaan tegen hen ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen, gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt: wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Ezo's goederen nagespeurd? zijn verborgen schatten opgezocht. Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Ze hebben u overmocht. Die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten. Er is geen verstand in hem. Zal het niet te dien dagen zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esaus gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Teman, versaagd zijn, opdat een ieder uit Esaus gebergte door de moord worden uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Ten dagen als gij tegenover stond, ten dagen als de uitlanders zijn heer gevangen voerden en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag uw broeders, de dag zijner vervreemding, noch u verblijd hebben over de kinderen van Juda, ten dagen huns ondergangs, noch uw mond groot gemaakt hebben, ten dagen der benauwdheid, noch ter poorten mijns volks ingegaan zijn, ten dagen huns verderfs, noch gezien hebben, ook gij, op zijn kwaad, ten dagen zijns verderfs, noch uw handen uitgestrekt hebben aan zijn Heer, ten dagen zijns verderfs. Nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomene uit te roeien. Nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben ten dagen der benauwdheid. Want de dag des Heeren is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij die er gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zo zullen al de heidenen geduriglijk drinken, ja, zij zullen drinken en inzwelgen, en zullen zijn alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, en die van het huis Jacobs zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en Esaus huis tot een stoppel, en zij zullen tegen hem ombranden, en zullen ze verteren, zodat Esaus huis geen overgeblevene zal hebben, want de Heere heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Esaus gebergte, en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten, ja, zij zullen het veld van Ephraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten, en Benjamin Gilead. En de gevankelijk weggevoerde van dit Heer der kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Sarfat toe. En de gevankelijk weggevoerde van Jeruzalem, hetgeen Sepharad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. En er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, om Esaus gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heeren zijn. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, wij begrijpen niet wat u vanavond door middel van Obadja's profetie tot ons zegt. En dat ligt niet aan uw woord, dat heeft ook niets met vertaling te maken. Maar dat heeft te maken met ons verduisterd verstand. Elke keer als wij een gedeelte uit de Bijbel lezen en wij begrijpen niet wat u zegt, worden wij herinnerd aan onze val. Want toen zijn we de kennis van u kwijtgeraakt. In het paradijs was ons verstand een lichtende lamp, helder, duidelijk, en uw woord was ons helder en duidelijk, voor zover een mens de heerlijkheid en de algenoegzaamheid van u kon bevatten. Heren, wat komt er dan al een schuld naar ons toe? En dan zijn we ook nog zo dwaas, trots, eigenzinnig, hoe moeten we het noemen? Dat we onze schuld willen gladstrijken door in de slachtofferrol te gaan. En te zeggen, die Bijbel is zo moeilijk. En we begrijpen er zo weinig van. Alsof het uw schuld zou zijn als wij verloren gaan. Heere, geef dat we daarom veel meer vanavond in verwondering in uw huis zullen zijn, of als wij meeluisteren, om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. De moorman zei al, hoe zou ik toch kunnen begrijpen wat er staat, als mij dat niet iemand uitlegt. En dan zendt u goede tierenlijk boodschappers van die zeer goede boodschap waar en wanneer u wilt. En daarmee laat u zien dat u ons achterna loopt tot aan de rand van de hel. Dat is onvoorstelbaar. Wij zijn moedwillig bij u weggelopen. En wij hebben ook helemaal geen zin om terug te keren. En u hebt geen lust in de dood van de goddelozen. En daarom loopt u ons vanavond achterna met uw woord. En wat voor ons zo onbegrijpelijk is, dat wilt u ook uitleggen. Maar al zou de beste uitlegger het zo eenvoudig mogelijk aan de deur van ons hart neerleggen, het is het werk van uw geest om het in ons hart te leggen. En daar komen we u om vragen. Of u vanavond uw woord wilt leggen in het hart van de kinderen, van de jongeren en van de ouderen. Zodat we niet alleen met ons verstand mogen begrijpen en zeggen, nou, dat was nog verrassend vanuit die onbekende profeet. Maar dat het ons hart mag raken. En dat we misschien helemaal ondersteboven gaan. Want dat is nodig in ons leven. Of als wij ondersteboven in uw huis gekomen zijn, dat u vanavond de dingen recht zet in ons leven. En dat wij vrede vinden met u door de Heer Jezus Christus alleen. Gedenkt u ons alstublieft. En helpt u ons in het luisteren en in het spreken beide. En wilt u ons, zoals Petrus dat schreef aan al die mensen in de verstrooiing, trekken uit de duisternis van onze onkunde tot uw wonderbaarlijk licht en dat we het geheim van het evangelie vanavond mogen zien, het geheim dat u in Christus heeft geopenbaard. Uiteindelijk gaat het maar om één eenvoudige vraag. Heere Jezus, mogen wij u kennen? En vervolgen te kennen. Maar Paulus spreekt over de onaanspeurlijke rijkdom van Christus. En allen die hem hebben gezien, die hebben zoveel rijkdom en zoveel heerlijkheid in hem gezien, dat er een verlangen is gaan branden om meer van hem te mogen kennen. Mogen we zo ook vanavond in uw huis zijn. Een intens verlangen om op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, als we hem in aanvang hebben mogen leren kennen. Zo komen we met lege handen, Heere, als een bedelaar. Als een schuldige bedelaar. En daarom ook met vuile handen. Maar uw naam, o Heere Jezus, wordt er toch in geëerd als zondaren tot u komen. En als u de zonden vergeeft, dan is er zo'n diep verlangen om u te eren. Zoals die vuilste van de vuile zondaren, die zondares uit Lucas 7, u eerde met haar tranen en uw voeten waste, met haar haren afdroogde en uw voeten kuste en zalfde met olie, omdat haar hart vol was van de liefde van Christus, door wie en om wie al haar zonden vergeven waren. Leer ons zoveel van onze zonde en schuld kennen, dat wij het van harte beamen, dat wij onszelf nooit daarvan kunnen verlossen. En dat wij daarom zoveel waarde in de Heere Jezus zien, omdat Hij de enige is die zondaren daarvan verlost. En het geloof zegt niet alleen anderen, maar ook mij. En dan kent u ons wel, heren. U weet wel wat er allemaal in ons hart omgaat. En dat is meestal niet zoveel goeds. En toch zegt u, geef mij uw hart. Maar er kunnen ook wel vragen zijn hoe we nu deel krijgen aan die zaligheid. En of het ook voor mij is. En of het nog kan. En of het wel voor zo'n vuile zondaar kan. Misschien zit hier iemand wel heel erg aangevochten, die het eigenlijk niet eens waard is om onder uw woord te zijn. Het kan ook wel zijn dat we er zitten omdat we er zitten. Maar heren, is toch niks wat van ons meetelt. Wat een bevrijding. Wilt u zich dan vanavond over een ieder onzer ontfermen en uitdelen naar de rijkdom van uw barmhartigheid, meniger lei genade. En u die de harten kent en de nieren proeft, weet exact wat wij nodig hebben. Verheerlijk uw naam, Heere, in het midden van deze gemeente, of waar wij ook vandaan komen, ja, tot aan de einden der aarde zegen alle werk in uw koninkrijk, sterk in het bijzonder die lijden om uws naams wil. Uw volk Israël, wees met deze wereld die bloed uit duizend wonden, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen eerst nog uit Psalm 75, de versen 4, 5 en 6. Psalm 75, vers 4, geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. En ook het vijfde en het zesde. De volgende. Thank you. De tekst voor vanavond is Obadja, de versen 2, 3 en 4. Obadja, de versen 2, 3 en 4. Ziet, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid uws harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Al verhieft gij u gelijk de arend, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstoten, spreekt de Heere. Tot zover. Het thema van vanavond is de uitkomst van de strijd. Want Obadja heeft een gerucht gehoord, dat kunt u lezen in vers 1b, dat er een gezant gestuurd is naar de heidenvolkeren om die te mobiliseren, om te strijden tegen Esau, Edom. Dus dat is de achtergrond van Obadja. Een gerucht van Gods wegen dat er een strijd op handen is. En nu gaat het vanavond over de uitkomst van die strijd. Want dat is natuurlijk altijd in zekere zin onzeker. Hè? Denk maar aan Rusland en Oekraïne. Denk je, wie gaat dat uiteindelijk winnen? Dan staan we in de eerste plaats stil bij een zeker oordeel. Dus de uitkomst staat al vast. Vers 2 wijst ons daarop. Ziet, ik heb u klein gemaakt en u, dat is Edom, onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. In de tweede plaats letten wij op de reden van het oordeel. Dat is vers 3, dat is de hoogmoed, de trotsheid van het hart van Edom. God heeft een gruwelijke hekel aan hoogmoedige mensen. Onze derde gedachte, de God van dat oordeel, want Esau blijkt geen rekening te houden met God. Esau acht zich onoverwinnelijk en hij denkt dat hij het eeuwige leven heeft op aarde, maar hij vergeet dat er ook nog een God in de hemel is. En tenslotte Christus in het oordeel. Kijk, als u thuis nog een keer Obadja goed naleest en Jeremia 49, waar u ongeveer ook dezelfde woorden tegenkomt, dan zult u merken dat er voor Edom geen belofte meer is. Voor Edom is het blijkbaar te laat. Maar aan ons wordt nog vanavond verkondigd Christus in het oordeel. Dus ik herhaal, de uitkomst van de strijd. Ten eerste een zeker oordeel. Ten tweede de reden van het oordeel. Ten derde de God van dat oordeel. En tenslotte Christus in het oordeel. Edom, dat is Esau, heeft leedvermaak over het onheil dat Juda trof. Wij weten niet precies wanneer Obadja heeft geprofeteerd en over welk onheil het gaat. Het kan zijn dat dat was in de dagen van de goddeloze koning Joram, 2 Kronieken 21. Maar het heeft er meer de schijn van, omdat ik al zei, de profetie van Obadja en Jeremia vertonen hele grote overeenkomsten. En je kunt ook denken aan Psalm 137... dat we toch eigenlijk meer moeten denken aan de val van Jeruzalem door de koning van Babel, Nebukadnezar. En dan zie je dus in gedachten de Judeërs allemaal aan de ketting, bij elkaar gedreven en ze staan gereed om afgevoerd te worden naar een vreemd land, naar Babel, naar een onbekende toekomst. En dan kijken ze nog één keer terug als het ware naar Jeruzalem dat in puinhopen ligt. En de tempel die verwoest is, zullen ze ooit nog weer hier terugkomen. En dan zien ze daar de Edomieten staan die als bondgenoten van Nebukadnezar optraden met een grijns op hun gezicht. Ze hebben leedvermaak in het onheil van Juda. En dat is verschrikkelijk. Dat mag nooit als een ander onheil overkomt. Dan hebben wij medelijden te betonen in plaats van dat wij leedvermaak aan de dag leggen. Maar wat doet God? God neemt het toch voor zijn Juda op. Niet omdat nu die Judeërs zulke fantastisch goede mensen zijn, want die zijn er niet. De Heere God heeft ze lang genoeg gewaarschuwd. En ze hebben trouwens een poosje geleden ook gezien hoe hun broedervolk, de 10 stammen, waren weggevoerd om dezelfde zonde, namelijk van de afgoderij. Dus die Judeese Joden, dat zijn echt niet van die lievertjes. En toch neemt God het voor Juda op. Waarom? Om David, mijn knecht, daarom. Dan gaat het natuurlijk om Davids grote zoon, de Heer Jezus Christus. Kijk, als God u en mij zalig maakt, dan doet hij dat echt niet omdat wij van die lievertjes zijn, want dat zijn we niet. Maar dan is dat alleen maar om Christus wil. Laten we dat altijd goed vasthouden. En dan stuurt God al eigenlijk heel lang van tevoren, voordat dit gebeurt, de profeet Obadja. Met een boodschap. En die boodschap van Obadja is eigenlijk één groot wraaklied over Edom, ten gunste van Juda. Dus één en dezelfde boodschap. En dat is een vernietigende boodschap voor Esau. En dat is tegelijkertijd een verlossende boodschap voor Juda. Dat is de scherpte van het woord. Want het woord van God, dat is altijd als een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is een reuke des doods ten dode voor de trotse, hoogmoedige, eigengerechtigde man. En dat is een reuke des levens ten leven voor iemand die verbroken van hart is en verslagen van geest. Dus ook vanavond voltrekt zich onder de prediking dat machtige gebeuren van verkiezing en van verwerping. Wij realiseren ons veel te weinig wat prediking is. Er gaat een deur open en er gaat een deur dicht. Open door genade en dicht door ongeloof. Dus er gebeurt vanavond wat. Er gebeurt vanavond wat met betrekking tot ons eeuwig zijn. Waar zullen wij eeuwig zijn? Nou, Esau wordt de ondergang aangekondigd. En die ondergang voor Esau is de verlossing voor Juda. En zoals ik al zei, Obadja ziet een gezicht, dat krijgen wij niet meer. Als wij een Bijbel in huis hebben, dan moet je niet meer rekenen op een andere manier van communiceren door de Heere. God spreekt nu door middel van zijn woord. Kijk, een gezicht, dat is een droom terwijl je wakker bent. En onder het Oude Testament wilde God op die manier spreken met mensen. Dus God gaat aan Obadja dingen vertellen, uitleggen, bekendmaken door middel van een gezicht. En dan mag Obadja dat weer doorgeven aan het volk. Kijk, weet je wat God vandaag nog wel doet? Hij wil wel inzicht geven in het woord. Als God is, dan heeft hij aan zijn knechten inzicht gegeven. En dan mogen zij dat ook weer doorgeven aan anderen. Dat is prediking. En God wil ook inzicht geven als je zo persoonlijk in het verborgene zelf dat woord onderzoekt. Nou, dat deed hij bijvoorbeeld aan Luther. Hè? Luther die haatte dat woordje gerechtigheid en hij snapte het maar niet. Altijd die eisende God, totdat God hem inzicht gaf in Romeinen 1 vers 16 en 17. En toen zag ik, zegt Luther, niet in een visioen, maar inzicht in het woord, toen zag ik de gerechtigheid die de wet eist, die wordt nu in het evangelie geschonken. En toen ik dat zag, zegt Luther, toen ging het paradijs voor mij open. En toen was ik alsof ik dat paradijs binnenstapte. Zo vol vrede met God. Kijk, dat doet God wel. Door het woord en door zijn geest. Dat je inzicht krijgt in het woord. Onder de prediking, als je zelf in het verborgene dat woord smekend om de verlichting met de Heilige Geest onderzoekt. Maar hou alsjeblieft op met alle dromen en bijzonderheden, want God spreekt door middel van zijn woord. Nou, dat zie je ook, het gezicht van Obadja, en dan staat er gelijk achter, alzo spreekt de Heere, Heere. Obadja komt niet met zijn eigen inzichten. God gebruikt eenvoudigweg die man om een boodschap door te geven aan dat arme Judese volk, aan de ketting. Op het punt om weggevoerd te worden naar een vreemd land. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere. Dus God die vertelt daar aan Obadja dat hij een gezant, een boodschapper heeft uitgezonden. En die gaat naar de verschillende volkeren waar Esau in eerste instantie mee bevriend was. En die volkeren die worden aangespoord. En dat staat er ook in vers 1, staat op. Kom op betekent dat in het Nederlands. En die volkeren geven gehoor aan het gerucht van de Heere om zich te mobiliseren en samen te strijden tegen Esau. En dan moeten wij goed begrijpen, al die profetieën over het buitenland, die hebben de buitenlanders zelf niet gehoord. Edom heeft dit woord niet gehoord. En in Jesaja en in Jeremia, daar worden ook andere volkeren, Babel, Assur, Egypte genoemd, die hebben die profetieën niet gehoord. Die oordelen over de omliggende volkeren zijn altijd tot troost geweest voor het volk van God. Dus daarom mogen wij ook vertalen dat er een profetie is tegen Edom of over Edom. Maar alleen het volk van Juda hoort het. Dus wij moeten het beeld proberen vast te houden. Juda die eigenlijk in de hoeken zit waar de klappen zijn gevallen. Ze worden weggevoerd naar Babel. En dan ineens dan staat als het ware Obadja te midden van dat Judese volk. En die luistert. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere. Er is een strijd op handen. Een oorlog tegen Esau. En nu is natuurlijk de grote vraag. Hoe zal dat aflopen? En daar begint onze tekst. Hoe zal dat aflopen? Kijk, toen Rusland Oekraïne binnenviel, hè, dan hou je adem in en denk je, wie gaat dat winnen? Het is nog steeds onvoorstelbaar gespannen. Nou, dat is onze eerste gedachte, een zeker oordeel als het gaat over de uitkomst van de strijd. Want, er staat in de tekst, zie, ik heb u klein gemaakt. Ik heb u klein gemaakt. Dat is voltooide tijd. Dus dat is al gebeurd. En het opmerkelijke is dat wat hier staat, alsof het al gebeurd was, dat moet nog gaan gebeuren. Dat noemen wij een profetisch voltooide tijd. Een profetisch voltooide tijd. Dus goed opletten, hè. Juda die wordt afgevoerd. En Esau die staat met een glimlach te kijken, met leedvermaak, over het onheil wat Juda is getroffen. Zij waren bondgenoten van de Babyloniërs en ze verblijden zich in de ondergang van Juda. Daar staat Esau, sterk, gespierd als de overwinnaar. En dan klinkt de boodschap, ik heb u klein gemaakt. Nou, daar zie je anders helemaal niks van. En trouwens, als wij de geschiedenis kennen, dan zie je er inderdaad voorlopig ook helemaal niks van. Want in het Nieuwe Testament blijkt Esau nog springlevend te zijn. De Herodesen zijn allemaal de nakomelingen van Esau, van Edom. En die Herodesen, die hebben het altijd gemunt op de Heer Jezus en op de volgelingen van de Heer Jezus. Maar je ziet al wel, Esau en Jacob die konden niet met elkaar. Die hebben elkaar nooit gemogen. En dat is zo gebleven door de geschiedenis heen tot op de dag van vandaag. Wat, zegt Herodes? Is er een koning geboren? Die moet dood. En als de wijzen hem bedriegen, dan zal hij alle kinderen van 2 jaar en jonger doden. Dan is hij er in ieder geval zeker van dat ook dat koningskind omgebracht is. Zo stelt hij zijn troon veilig. En later heb je weer een Herodes, die doodt Johannes de Doper met het zwaard. Omdat toch Herodes, als echt op een keuze aankomt, dan kiest hij voor de zonde en tegen de prediker der gerechtigheid. Jawel, toen dat alle twee bij hem nog kon samengaan, hoorde hij best graag Johannes de Doper preken. Maar toen hij moest kiezen, toen koos hij voor de zonde. Maar gelukkig, hè, als wij niet hoeven te kiezen. Maar als we nou vanavond voor of tegen de Heer Jezus zouden moeten kiezen, dan kozen we allemaal tegen hem. En dan zeiden we, gaan toch met onze zonde verder. En later heb je weer een Herodes die doodt Jacobus met het zwaard. En die zet Petrus gevangen. Met dezelfde bedoeling om Petrus na Pasen te berechten en ook te doden. En zo gaat dat maar door. In de tweede Petrusbrief lees je dat er mensen zijn die spotten met de wederkomst van Christus. He, die arme, verstrooide schapen van Christus. He, die hebben gezegd maar, de Heer Jezus die komt spoedig terug. En dat is onze hoop, en dat is onze troost, en dat is onze verwachting. En daar zien we naar uit. En dan zie je hoe ze verdrukt worden, en hoe de vijanden met leed vermaken en een grijns op hun gezicht zeggen, en waar is nu die dag en de belofte van zijn toekomst? Je ziet er helemaal niets van. En dat is ook zo, toch? Maar als we nu om ons heen kijken, dan zeg je, is nou echt de Heere Jezus koning? Neemt hij het echt voor zijn volk op? En als je Openbaring leest, dan wordt het zo ontzettend moeilijk voor Gods kinderen op aarde. Dat de Heere de tijd gaat verkorten, omdat ze anders zouden afvallen. Nou, wil je me nou echt zeggen dat de Heere Jezus het voor zijn Juda opneemt? En is het nou echt waar wat er staat? Ik heb u klein gemaakt. Voltooi de tijd. Daar zie je toch niks van? Dat klopt. Het ongeloof ziet daar helemaal niets van. Maar het geloof heeft andere ogen. Soortgelijk als onze tekst vind je ook in Jesaja 9. Dan duurt het nog zo'n 700 jaar voordat de Heer Jezus geboren wordt. En wat zegt Jesaja daar? Een kind is ons geboren. Het is net als je op kraambezoek gaat en dan die trotse, blijde moeder en die vraagt van, wil je mijn kind even vasthouden? En zo heeft de Heere als het ware tegen Jesaja gezegd, wil jij de Heere Jezus al even vasthouden? En zo was het in het geloof voor Jesaja en daarom kon hij zeggen, een kind is ons geboren. Terwijl het nog eeuwen zou duren voordat de Heere Jezus zou komen. Kijk, dat is nou geloof. Het ongeloof zegt, nou daar zie je gewoon helemaal niks van en dat is ook waar. Het ongeloof ziet niets van de werkelijkheid van het woord. Dat is het geloof. Het geloof houdt rekening met het woord. En het woord is ook de enige echte werkelijkheid. En al het andere is schijn. Kijk, wij worden door heel die media en al die toestanden alleen maar meegezogen in een schijnwereld. En je wordt bang gemaakt door die schijnwereld. Je krijgt valse hoop door die schijnwereld. En je moet je overeind houden in die schijnwereld. Maar uiteindelijk kom je bedrogen uit. De trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. Maar het woord van God, dat is waar. Dat is waar. En als u mij vanavond vraagt, dominee, wat is nu de zekerheid van het geloof? Dan zeg ik twee dingen. 1, al zie je er helemaal niets van, en al zie je het tegenovergestelde, dan zegt het geloof, en toch is het woord waar, omdat God het gezegd heeft. Dat is wat het geloof doet. Dat is wat het geloof doet. Dus Esau staat daar frank en vrij je uit te lachen. Je wordt weggevoerd naar Babel, uiteindelijk om je eigen zonden. En God zegt, ik heb Esau, een beeld van de antichrist, de vijanden van de Heere Jezus, klein gemaakt. Dus jullie gaan het winnen, Juda. En dan zegt Juda, is waar. Omdat God het gezegd heeft. En het tweede wat het geloof doet, is dat je in de binnenkamer vlucht. En dan zeg je, Heere, u hebt het toch gezegd. Dat noemen wij pleiten. Met de vinger bij het woord. U hebt het toch gezegd. En hoe meer het tegendeel blijkt, des te meer het geloof God aan zijn woord houdt. Dat is wat het geloof doet. En dat is de enige echte werkelijkheid. Al het andere is bedrog. En dan kunt u vanavond heel eenvoudig besluiten in uw hart of u een waar geloof heeft. Want als u een waar geloof van God hebt ontvangen, dan zult u voortdurend het tegenovergestelde ervaren. Want een waar geloof is een levend geloof en dat gaat altijd tegen de stroom in. Net als een levende vis. Een dode vis wordt meegenomen door het water. Maar een levende vis zwemt er tegen in. En tweede is dat levende geloof houdt God aan zijn woord. Heere, wat zult u doen met uw grote naam? Pleit op dat woord. Heeft u een waar geloof? Of probeer je met een schijngeloof jezelf maar wat overeind te houden? Enzovoort. Kijk, Petrus die zegt, de Heere vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig. Niet willende dat enigen van de uitverkorenen verloren zullen gaan. Dus waarom schijnt het dat Esau overwinning op overwinning behaalt? Omdat God vanavond nog een jongen wil bekeren. Of een vrouw wil bekeren. Want het getal van de uitverkorenen is nog niet vol. Daarom. En dat mag je door het geloof ook zien. De Heere gaat nog door. Dus laat de vijand toch schreeuwen en woeden wat ze wil, ze heeft toch feitelijk de strijd verloren. En de overwinning is zeker, Juda. Al duurt het misschien nog tientallen jaren voor ons, honderden jaren voor de eerste hordes van Obadja, het zal gebeuren. En in het geloof is het al gebeurd. Zo zeker, zo zeker. Onze tweede gedachte. De reden van dat oordeel. Dat staat in vers 3. De trotsheid van uw hart. Edom is heel hoogmoedig. En dat komt omdat de Heere aan Edom het gebergte Seir heeft gegeven. En daar zijn ze gaan wonen. En dan zo af en toe dan kunnen ze zich nog terugtrekken tot eigenlijk de hoogste bergplateaus van dat gebergte. En eigenlijk als ze daar zich bevinden, dan voelen zij zich onoverwinnelijk. Maar ze weten ook maar al te goed dat de vijand hen nooit zal aanvallen. Want dat gebergte, dat is een natuurlijke vesting die nagenoeg onoverwinnelijk is. Dat kun je wel begrijpen. Je moet van beneden naar boven, dat is al een geweldige klim. Je hebt alles tegen en je moet alle zeilen bijzetten om naar boven te komen. En als je ook nog eens van boven beschoten en bestookt wordt, ja, dan is dat onbegonnen werk. En zo is het eigenlijk ook door de eeuwen heen gegaan. Toen Jacob kreupel door het leven ging, en ergens als een vluchteling over de aarde zwierf. Toen was Esau al groot. Toen had hij dat gebergte al ingenomen. Toen waren er al koninkrijken uit hem voortgekomen. En Esau is eigenlijk alleen maar groter en sterker geworden. En het heeft vriendschappen, bondgenootschappen gesloten met de volkeren rondom zich. Esau waant zich het eeuwige leven te hebben, onoverwinnelijk. En het heeft zich een eeuwige naam op deze aarde verworven. En als ik heel eerlijk ben vanavond, dan denk ik eigenlijk ook dat ik hier blijf. Op deze aarde. Toch? Of geloof je nou echt dat je vanavond de laatste adem uitblaast? Ja, natuurlijk zeggen we, alle mensen moeten een keer sterven. Maar wie gelooft nu dat hij vandaag moet sterven? Als God vanavond een pijl afschiet, dan heb je geen rust meer. Dan moet je sterven, dan moet je God ontmoeten. En dan heb je geen rust meer in je hart. Kijk, dat dat in ons bloed zit, dat blijkt wel. Want die andere volkeren rondom Esau en rondom Israël, die hebben blijkbaar diezelfde gedachten van onaantastbaarheid en onoverwinnelijkheid. U kunt dat lezen in Jesaja 14 van Babel en in Jeremia 50 van Egypte en in Ezekiel 29 van Tyrus. Die volken hebben allemaal dezelfde gedachten. Dat zit ons blijkbaar in het bloed, dat wij het eeuwige leven hier op aarde hebben. Tenminste, zo leven we wel. Of leef je dat je elk ogenblik alles kunt achterlaten. En dat je zegt, en daar is de bruidegom, gelukkig, daar komt hij aan. Kido de Bre zegt, wij verwachten die dag met groot verlangen. En wij leven nog met zoveel lust en liefde op deze wereld, alsof we er nooit vandaan hoeven. Het zit ons in ons bloed, dat hoogmoedige hart. En dat hart is de zetel van ons zelfbewustzijn, van ons denken, van ons willen. En dat is ook geen wonder. Want wat Esau hier doet, en wat hier staat in onze tekst, de trotsheid van uw hart. Hij zegt, wie zou mij ter aarde nederstoten? Ja, dat is nou net de oerzonde van Adam in het paradijs. Als God willen zijn. Dan kun je toch mooi zelf uitmaken hoe je leeft. En dan kun je ook zelf bepalen hoe je bekeerd wil worden. En dat sommige mensen op een krachtdadige wijze getrokken worden, dat is mooi. Maar dan zeg je, ja, maar zo hoeft het niet met iedereen. Hey, je hebt ook bijvoorbeeld een Timotheus bekering. Dat is ook waar, Timotheus ook bekeerd. Maar Timotheus was niet bekeerd op de schoot van oma. En ook niet aan de hand van moeder, vergist u zich niet. Het is heel helder en duidelijk dat Timotheus onder de prediking van Paulus tot bekering is gekomen. Dus u mag van mij gerust een Timotheus bekering hebben. Kijk, de uitwendige omstandigheden kunnen verschillen. Maar elke bekering is in wezen gelijk een levendmaking uit de doden. In elke bekering krijgen wij te maken met het vuur van de hel. In elke bekering krijgen wij te maken met overtuiging van onze zonde. En zoveel dat wij iemand nodig hebben die ons daarvan verlost. U kunt dat lezen in 1 Thessalonicense 1, dat de Heere Jezus gekomen is om ons te verlossen van de toekomende toorn. En in 2 Thessalonicense 1 wordt die toorn uitgelegd, namelijk dat de Heere Jezus terugkomt, wraakdoende, met vlammend vuur over degenen die God niet kennen. Vlammend vuur, daar komt de Heere Jezus mee terug om wraak te oefenen over degenen die God niet kennen. Het is die Jezus die zelf hing in de vlammen van Gods toorn. Nou, waarom zou ik die Jezus beminnen? Alleen maar, wanneer Hij mij gered heeft van de vlammen van Gods toorn. Ik zal een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Niemand van ons zal toch nu zijn mobiel pakken en de huisartsenpost bellen en de spoedlijn indrukken. En dan bent u natuurlijk meteen aan de beurt en dan zeggen ze, wat is er? En dan zegt u, niks. Ik zit gezond en wel in de kerk. Dan krijgt u een reprimande, een vermaning. U bezet de lijn, dat mag u niet doen. De haak wordt erop gelegd. Maar als u met grote nood belt, dan wordt u op het spoedigst geholpen. Wat wilt u vanavond met Jezus, die kwam om u te redden van de vlammen van Gods toorn? Indien u niet in die mate de vlammen van Gods toorn heeft gevoeld, dat u iemand nodig had om u te redden. Ik zeg bewust in die mate. En dat is die overtuiging dat u het uitroept vanuit uw hart. Geef mij Jezus of ik sterf. Nou, dat is onopgeefbaar. In elke waarachtige bekering tot God. Maar Ezo zegt vanavond, dat kan ook anders, dominee. Als u dat zo beleefd hebt, dat kan en dat mag, dat is prima. Maar veroordeel dan niet iemand die op een andere wijze getrokken is. Nou, dat doe ik ook niet. Maar ik zeg u alleen maar dat de Heere Jezus kwam om zondaren te redden van de vlammen van Gods toorn. En de Farizeeën en de Joden, ze zeiden, wij hebben nog nooit iemand gediend. Waar moeten wij dan van vrijgemaakt worden? Ze snapten de Heere Jezus niet. En ze wilden hem ook niet begrijpen. Ze ergerden zich aan hem. Zie, de trotsheid van uw hart. In Spreuken is hoogmoed niet alleen slecht, maar ook dom, dwaas. Want je bedriegt jezelf ten ene male. In Daniël 7 komt de trotsheid van het hart uit in een grote mond. En datzelfde beeld vindt u terug in Openbaring 13, het beest dat uit de zee komt. En dat spreekt godslasteringen en grote woorden, wat een mens, die durft wat aan tegen God. En die mensen die vind je ook in de Bijbel. Op een dag, als het Filistijnse leger en het leger van Israël tegenover elkaar gelegerd zijn, dan stapt daar een grote reus uit dat Filistijnse leger tevoorschijn met een grote mond vol godslastering en hij daagt de hemel uit en hij daagt de Israëlieten uit om tegen hem te vechten. Hij staat daar als een onoverwinnelijke god. En straks zal hij met één kiezelsteentje geveld worden. De trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. Later is daar een Haman die zo vol gloeiende trots is verhoogd door de koning, dat hij eigenlijk vindt hij het te min om zijn handen te slaan aan die ene Jotar, Mordechai, die niet voor hem wil buigen. Hij kan wel wachten tot de 13e Adar om dat hele volk van de Joden uit te roeien. En ondertussen zal hij vast een galg oprichten, 50 ellen hoog, voor Mordechai. Hij is zo zelfverzekerd van zijn positie aan het hof, dat hij meent daar eeuwig de rechterhand van Ahasveros te blijven. Maar de trotsheid van zijn hart bedriegt hem. Op een dag wordt hij ontmaskerd door de koningin en hij wordt veroordeeld en hij wordt gehangen aan de galg die hij voor Mordechai had bereid. Ik heb nog wel een voorbeeld. Herodes, die daar zo'n geweldige reden houdt en goddelijke eer ontvangt die hem welgevallig is. En omdat hij God de eer niet geeft, stuurt God een worm in zijn darmen die gaat knagen in zijn buik en Herodes sterft. De God die onoverwinnelijk daar stond te blinken in de zon, die sterft met vreselijke pijnen. Wie zal mij nederstoten? Ten eenenmale geen mens. Ten slotte nog de dwaze maagden. Zij schijnen niet zo hoogmoedig als de andere personen die ik noemde. Zij waren keurige kerkgangers zoals u en ik. En toen de uitnodiging uitging, gingen zij daarop in. Komt tot de bruiloft, want alle dingen zijn gereed. Dat leek ze wel wat. De bruiloft van de bruidegom. En zij trokken hun feestklederen aan en zij namen een olielampje mee en ze gingen de bruidegom uit tegemoet. Maar het duurde wat lang. Want ik heb gezegd, een ware geloof kun je daaraan herkennen dat je het tegendeel ontmoet. Dus er werd gezegd, de bruidegom komt, maar wie er kwam, de bruidegom niet. En toen vielen zij allen in slaap. En te middernacht geschiedde dat geroep. Daar komt hij aan, de bruidegom. En de vijf wijzen hadden extra olie meegenomen. Ze bereidden hun lampen en ze gingen mee met de bruidegom de bruiloftzaal in om eeuwig te zingen van Gods goddertieren heen. Wat de gelukkige mensen. En toen had je nog vijf van die dwazen, die waren eigenlijk heel trots. En die gingen nog op het laatste nippertje extra olie kopen. En ze dachten, wij komen straks nog wel binnen. Ietsjes later dan de anderen. Heren, heren, doe ons open. Nou, er ging wel een luikje open, niet de deur, een luikje. Wie zijn jullie? Ik ken jullie niet. Gaat weg van mij. U weet wel wat Bunyan zegt, hè? Toen zag ik dat er ook nog een weg van de hemelpoort naar de hel liep. Weet je waar je een trots hart aan kunt herkennen? Dat is een hart dat nooit aan zelfonderzoek doet. De psalmisten bellen. Zie, zeggen zij, of er bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. En dan vandaag zeggen mensen, dat was het Oude Testament. Je mag niet twijfelen. Je moet geloven. Twijfelen en wantrouwen, dat is zonde en dat is ook zo. Zelfonderzoek hoef je niet aan te doen. Want ik ben zo zelfverzekerd van mezelf. Natuurlijk ga ik straks naar de hemel. En natuurlijk zijn mij mijn zonden vergeven. Aan zelfonderzoek hoef ik niet te doen. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 13, onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. En eigenlijk staat er of u aan het geloven bent. Met andere woorden, onderzoek vanavond, waar is de Heer Jezus in uw leven? En dat trotse, hoogmoedige hart doet het niet. Want eigenlijk, als je eerlijk aan zelfonderzoek zou moeten doen, dan zou het zomaar kunnen dat je als een schijnheilige openbaar komt. Maar de trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. Onze derde gedachte, de God van het oordeel. Moet je kijken wat die snoever zegt in vers 3. Wie zou mij ter aarde nederstoten? Dus Ezo heeft zich teruggetrokken in een van de hoogste plateaus van het gebergte Seir. En misschien is er nog een groepje vijanden die het aan zou durven. Om Ezo aan te vallen, maar ze hebben toch geen schijn van kans. En dan zie je Ezo, die snoever, daar staan, daar boven op dat bergplateau van Seir. En dan zegt hij, wie zal mij hier nederstoten vanaf deze berg? Onoverwinnelijk. Een eeuwige naam onder de volkeren. Zij houden geen rekening met God, deze mensen. Kijk, ik kan u bedriegen en u kunt mij bedriegen, maar wij kunnen God niet bedriegen. Er was geen mens die Edom kon veroveren, dat is waar. Maar Edom hield geen rekening met God. U wel? Zegt u in uw hart, het maakt me nou echt niks uit wat de mensen van mij vinden. Maar ik ben er wel zeer verlegen om wat God van mij vindt. Sarah Nevius, de vrouw van Wilhelmus Abrakel, dat was een zeer godvrezende christin. En een lief kind van God. En weet je, zij zei elke keer, Heere, zeg het nog eens dat ik van u ben. Dus je zou kunnen zeggen, zij ging elke keer naar de kerk met één verlangen. Om de stem van haar liefste te horen. Zij hield rekening met God. Want denk je, dat die God die dat rotsgebergte, dat massief Seir geschapen heeft, denk je dat hij een mens dat zich verstopt in dat gebergte niet zou kunnen vinden? Wij zijn zo dwaas geworden door onze verwaandheid, dat als de Heer Jezus straks terugkomt, dat wij dan nog menen bedekking te kunnen vinden onder de bergen. Bedekking tegen die onzagwekkende toren van het Lam. Want hetzelfde lam dat ik u vanavond verkondig als zeer zachtmoedig en zeer gewillig om u zalig te maken, datzelfde lam dat komt straks terug en dat torent zo geweldig over zijn vijanden. Ondraaglijk. Weet je waarom? Waarom is de toorn van Christus erger dan de toorn van God? Wel omdat er voor de toorn van God nog een lam is. Maar voor de toorn van Christus is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Onthoud dat goed. Als wij Christus vanavond verwerpen, dan blijft er geen slachtoffer meer over. U kunt alleen maar zalig worden door de Heer Jezus. En daarom is het zo vreselijk. Als je straks de Heer Jezus zult zien. En je zult hem zien. En je zult op hetzelfde moment in de gaten hebben. Dat is hem. Die ik altijd in de prediking heb verworpen. En wat doen die mensen? Dan gaan ze bidden. Maar zoals ze in het leven niet tot Jezus wilden komen. Om aan zijn voeten te smeken. Om vergeving. Zo doen ze het ook niet. Op die oordeelsdag. Nog die verdoemde hoogmoed. Om tot het schepsel, het gebergte, de rotsen, de toevlucht te nemen. En te smeken, bedekt ons. Tegen de toorn van het Lam. Denk je. Denk je dat er straks ontkoming is als wij hier Christus verwerpen? Denkt u dat? Wie zou mij ter aarde nederstoten? Zo dagen ze als het ware de hemel uit. En dan klinkt het in vers 4. Ik zal, zegt de Heer. O, verhieft gij u gelijk de arend. En dan moet je denken aan de aasgier. Want de arenden, de adelaar, leefden niet in dat gebergte Seir. Maar de aasgieren wel. En die aasgieren die kunnen bijna eindeloos geduldig wachten. Dat een dier doodgaat. En dan gaan ze er naartoe om hem op te eten. Ze verzamelen zich als het ware met leedvermaak rondom dat stervende dier, zonder enige vorm van medelijden. Dat is Esau. Wel, zegt de Heer, al verhieft u zich gelijk de aasgier, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, dat kan natuurlijk niet, maar al zou je nog meer zwellen van trots, ik zal u vandaar nederstoten. Dat doet God nog hoger, maar God stoot u neer. Want Petrus schrijft later, God wederstaat de hoovaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God. En hij zal u verhogen. Luther zegt bij die tekst, deze vernedering is niets anders dan dat de mens door de kennis van zijn zonde voor Gods toorn verschrikt en angstig naar genade zoekt. Dat is zich vernederen. Angstig naar genade zoekt. Vliet de toekomende toorn. Waar moet ik heen? Om vrede voor mijn ziel te vinden. Wel, naar Jezus heen. Jezus, Zoon van David. Ontfermt u zich over mij en denkt erom. Als je dat hardop riep, dan kon je door de kerkelijke leiding uit de tempel gestoten worden. Dan was je een verachte, een vervloekte, een verbannene, angstig om genade, smeken, zich vernederen. En aan de nederigen geeft hij genade, echt waar. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Luther zegt de oorzaak van deze vernedering is de machtige hand van God. van God. En dat zijn nog een paar woorden over onze laatste gedachte. Christus in het oordeel. Wat let erop, hè? Hoe vernedert God nou een mens? Nou, weet je wat wij hebben gedaan? Wij zijn zo hoogmoedig geworden dat we als God wilden zijn. Dus wij klimmen omhoog. En dan moet je goed luisteren wat ik zeg. De Heere Jezus is zo ootmoedig dat Hij naar beneden kwam. En ik durf bijna niet te zeggen, maar Hij is nog ootmoediger dat Hij vanavond smeekt. Hij knielt als het ware voor u neer en Hij smeekt, laat u met God verzoenen. Dat doet de Heere Jezus. Dus wij mensen klimmen op naar boven als God willen zijn. En toen zei de Heere Jezus, die arme, arme hoogmoedige mensen uit Haastrecht, of waar wij ook vandaan komen, die liggen verloren. Weet je wat, zegt de Heer Jezus, dan ga ik vanavond naar ze toe, in de prediking van het evangelie, en ik daal zo laag af. Christus vernedert zich tot in de dood van het kruis. Hij ontledigt zich. Hij vernietigt zichzelf, staat er eigenlijk in Filippenzen. En hij smeekt vanavond, laat u met God verzoenen. Kijk, dat verdoemelijke, hoogmoedige hart dat wij hebben. En dan kun je het doen alsof je dat niet hebt, maar wij hebben dat toch. Dan krijg je er niet onder. En dan laat God vanavond het evangelie verkondigen. God, wij willen als Hem zijn. En Hij zegt, dan wil ik wel mens worden. Om in uw plaats het oordeel in te gaan. En dan zie ik de Heere Jezus, de mens bij uitstek hangen, daar in de vlammen van de hel. En één paar liefdesogen kijken u vanavond aan vanaf het kruis. En hij zegt, zo lief had God de wereld, en zo lief heb ik zondaren. Mijn Jezus heeft geen lust in de dood van u, o zondaar. Als dat uw hart niet breekt, dan zult u in uw hoogmoed sterven. Ik kan nog één keer zeggen. Wij wilden als God zijn. En dan haalden we de hel mee over ons heen. En toen zei de Heer Jezus, dan wil ik mens zijn. En dan wil ik die hel voor mijn rekening nemen. En ondertussen, als de vlammen van de hel mijn bloed lekken, smeek ik de zondaar, laat u met God verzoenen. Leg dan af alle hoogmoed en verneder u onder de krachtige hand van God. Heer Jezus, red mijn ziel. Als u het dan wil vanavond, dan geef ik me restloos aan u over. En werkelijk, gemeente, het is veilig in Jezus' handen. Maar dan ook daar en daar alleen. We eindigen mijn gebed. O lieve Heere Jezus. Wij moeten wel in verwondering vanavond stamelen. Waarom, 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 waarom? Komt u toch naar deze kleine gemeente. En waar de vlammen van Gods toorn uw gezegend bloed lekken. Daar smeekt u ons, laat u met God verzoenen. Dan hoeven wij toch niet meer te vragen, wilt u? Want u bent een zeer gewillig zaligmaker om de hongerigen vanavond met goederen te vervullen. En tegelijk stuurt u de rijken ledig naar huis. Zegen uw woord uit genade. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria en daarvan het 5e en het 6e vers. De lofzang van Maria, vers 5 en 6. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.